Zo. We gaan naar 2 Korinthe 11. We zijn vorige keer in 2 Korinthe 10 hebben we afgemaakt. Dat ging over die regel, ja. Paulus die... Kijk hoor, 2 Korinthe 10 zijn we geëindigd, die laatste verse. Dat hebben we toen even voor de herinnering. Als je kijkt naar 2 Korinthe, ja, Paulus is constant bezig om zijn bediening, zijn apostelschap te verdedigen. Ja, want er zijn in die mensen, in die gemeente, zijn er mensen die zijn tegenstanders. Er worden andere leringen geleerd. En ze proberen Paulus de deur uit te werken en zijn apostelschap ter discussie te stellen. Ze hebben een onderzoek naar hem ingesteld. En dus in 2 Korinthe 10 verdedigt hij zich ook. En dat hij ook zegt in vers 13, even voor ter herinnering nog. Doch wij zullen niet roemen buiten de maat, maar dat wij naar de maat des regels, welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u zijn gekomen. En dat kan niemand anders zeggen dan Paulus alleen. En zij kunnen dat niet zeggen. Aan Paulus is die maat gegeven. Aan Petrus niet. Jacobus niet. Niemand van de 12 apostelen heeft die maat toegedeeld gekregen die Paulus had. Paulus is uniek. Want die heeft een maat gekregen, zijn werkterrein. He, zijn mandaat, ja, vind ik een mooie vergelijking, is gewoon de hele wereld. Ja? En dat is aan hem toegedeeld. Dus hij strekt zichzelf in vers 14 echt niet te ver uit, alsof hij tot u niet zou komen. Want wij zijn gekomen ook tot u in het evangelie van Christus. Ja? In het prediken van het evangelie van Christus. Niet roemende buiten de maat in andere liederarbeid, dat deden zij wel, die tegenstanders. Want Paulus heeft daar het fundament gelegd. En zij zijn zijn bekeerlingen. Zij zijn zijn kinderen. Hij is eigenlijk hij is hun geestelijk vader. Ja? Nou, in vers 17 en 18. Doch wie roemt, die roemen in de Heer. Ja? En zij roemden in zichzelf. In Galaten 2 lees je ook ergens dat ze zeggen dat ze willen een schoon gelaat, weet je. Trekken zij. Ze willen in hun vlees, ze willen roemen. Ja? Dat... Hoeveel bekeerlingen heb ik? Ja, hoeveel mensen heb ik besneden? Hoeveel mensen heb ik gedoopt? Ja, hoeveel volgelingen heb ik? Nee, die roemt in de Heer. Wie roemt? Die roemt in de Heer. Want niet die zichzelf prijst, maar die de Heer prijst, die is beproefd. En dan gaat Paulus verder in hoofdstuk 11 en dan zegt hij... Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. Ja, ook verdraag mij, want ik ben ijverig over u met een ijver Gods... Want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, al zo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Mijn vader, ik wil bidden dat we verlicht mogen op uw woord en dat we begrijpen wat er staat, Heer. En, dat we echt daardoor opgebouwd en gesterkt mogen worden. En de juiste leer ook, Vader, zullen volgen. Dat bid ik voor ons allemaal in Christus' naam. Amen. Ja, hij is een beetje sarcastisch in vers 1. Ja? Hij zegt, och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. Alsof Paulus onwijs was. Ja, verdraag mij, ja. Dus hij is sarcastisch. Want ze willen, wat willen ze eigenlijk, als je in vers 3 kijkt... afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Paulus verkondigt de eenvoudigheid die in Christus is. En wat is dat? Nou, ga het evangelie vertellen. Het is eenvoudig. Ja? Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Door dat geloof word je gered. Punt. Daar krijgen we bijna overal tegenstand als je dat zegt. Het is geloof alleen. Nee. Ja, dat is wel zo. Maar nee. Het is zo eenvoudig. Het is genade. Je krijgt alles door het geloof. Daarnet, hè, toen zagen we die tekst ook, dat wij weten wat God ons geschonken heeft. Dat zijn we aan het ontdekken. Door het geloof heeft God ons een heleboel dingen geschonken al. Heb ik gewoon gekregen. Gratis, hoef ik niks voor te doen. Ik hoef niet gedoopt te worden, ik hoef niet besneden te worden, ik moet niet dit, ik moet niet dat. Mijn positie staat vast in de Here. Ik ben volmaakt en dat blijf ik ook altijd. Dat is allemaal gratis om niks. Alleen door het geloof alleen. Zo eenvoudig is dat, ja. Dus dan kan je altijd maar... Heb je vergeven voor zonde altijd? Dus ik kan maar raak leven. Dat soort antwoorden kennen jullie. Dat is eenvoudig. Dat is de eenvoudigheid van Christus, ja. En dat is wat wij geloven. Het is te eenvoudig. En religie, ja, die voegt er alles aan toe. Want wij zijn vrij in Christus. En dan kom je in de slavernij, in de gebondenheid. Wegeenvoudigheid. En dat is wat bij Korinthe gebeurt. En dat zie je bij de Galaten ook. Ja? De Galaten willen ze weer terug onder de wet brengen. Weer in die slavernij. Weg van die eenvoudigheid. Dagen, maanden, eten, al dat soort dingen moet je weer aan gaan houden. Terwijl Christus heeft het al lang aan het kruis voorbracht. Al die beelden, symboliek, dat is over. Wij geloven in de werkelijkheid. We kijken niet meer naar de foto, we kijken naar Christus zelf. Ja? En dat zien wij in de brieven van Paulus. Dus Paulus, kijk in vers 16 ook, dan zegt hij: ik zeg wederom dat niemand meende dat ik onwijs ben. Hier zegt hij, niemand meent dat ik onwijs ben. Doch zo niet. Neem mij dan aan als onwijze, opdat ik ook een weinig mogen roemen. Want wat ik spreek, spreek ik niet naar de Heere, maar als in onwijsheid in deze vaste grond en roeming. Terwijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik er ook roemen. Want gij verdraagt gane de onwijze, terwijl gij wijsheid. Nou, het is wijsheid. Zij zien zichzelf als wijze. Als je in 1 Korinthe 4 kijkt, wat waren de Korintiërs? Opgeblazen. Ja? Niet allemaal. Ja? Maar velen waren dat, absoluut. Want als je in 1 Korinthe 4 kijkt, hij zegt in vers 1 tegen hun: alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Doch mij is voor het minst dat ik van ulieden geoordeeld word. Of van een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mijzelf van geen ding bewust. Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd. Maar die mij oordeelt is de Heer. Dan zie je het. Ik zal door de Heer wel geoordeeld worden. Maar ik ben wel een uitdeler van de verborgenheden Gods. Ja? En hoe jullie zijn? Ja, jullie zijn hoogmoedig. Ja? Want in vers 7 zie je ook: wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Ik zeg ook wel vaak bijvoorbeeld, dat is de menselijke natuur. Maar ja, ik heb ook alles van anderen. Ik zei net ook, verlichting komt ook dat je het van anderen hoort. Als ik met jou spreek, ja, je hebt ook weer dingen gelezen of gehoord. En dan ontvang ik ook verlichting. Ja, zo werkt dat. Ik lees veel, ik hoor veel. Ja, en je leest ook zelf in de Bijbel. Maar ik heb dit evangelie, ik had het kunnen weten. Toch roem ik niet mezelf, want ik heb het van Dof gehoord. Ja. En die hebben het ook weer van anderen gehoord. We hebben het allemaal van anderen gehoord. En zo leren wij constant ook van anderen. Ik heb niet alles van mezelf. We hebben ook wel eens iemand in de gemeente gehad die zei: ja, dat wist ik allemaal al. Ja, wist ik al. Of dat wordt bij ons ook verteld. Dat is niet waar. Ja? Paulus zegt ook: wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Ik heb het niet allemaal van mezelf. Alrede zijt gij verzadigd. Kijk, alrede zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij geheerst. Och. Of gij heerst het opdat wij ook met u heersen mochten. Kijk, ik kan nog wat van jullie leren. Ik ben wel de apostel der heidenen, maar jullie kunnen wel zonder mij. Ik heb wel de openbaring van de verborgenheid gekregen van de Heer. Maar ja, jullie schijnen gewoon zonder mij ook wat te kunnen. Jullie heersen zonder mij. Jullie kunnen het allemaal wel zonder mij. Jullie weten het allemaal al. Jullie hebben mij niet nodig. Dat was de houding van de Korintiërs. Kijk, want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen, want wij zijn een schouwspel geworden der wereld en de engelen en de mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar gij zijt wijzen. Ja, dat zo zagen zij zichzelf, ja. Ja, Paulus is sarcastisch hier, ja. Wij zijn zwakken, maar gij sterken. Gij zijt heerlijke, maar wij verachten. Zo wordt vaak gekeken, nu ook, naar de apostel Paulus. Of degene die Paulus volgen. Nee, je hebt toch niet gestudeerd. Waar is die wijsheid van jou? Heb je een titel? Ik moet morgen bij iemand werken die is dominee. En als die belt, zegt hij als ik bel, dan zegt hij niet meer hoor. Want, ik heb een paar keer bij hem gewerkt, dus hij zegt geen dominee meer. Maar als hij als een van mijn kinderen opnam, en dat was van de week het geval, dan zegt hij: ja, mijn dominee die en die. Ja? Ja, maar dat ben ik natuurlijk niet, hè? We zijn geen gestudeerden. Wij zijn van achter. Hoe kan je dat dan weten? Die kerk van waar ik in zit, die is al eeuw oud. Waar zit jij nou, joh? Staat niet eens in de boekjes. Nee, gij zijt sterk, wij verachten. Maar nee, let op. Paulus zegt in vers 14: ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen verman ik u. Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, en die zijn er genoeg. Leermeesters in Christus hebben we heel veel in het lichaam van Christus, echt wel. Zo hebt gij niet vele vaders, want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Het gaat niet om zozeer dat ze Paulus als persoon moeten volgen. Hoewel hij zegt, hetgeen gij in mij gezien en gehoord en geleerd hebt. Doet dat, ja? Maar als de apostel van de heidenen, aan wie de Gods genade geopenbaard is. Paulus, de grootste zondaren, ja? Is ons voorbeeld. En hem moeten wij volgen. Dus Corinthiërs, geen hoogmoed, ja? Dus als je nou gaat terug. Dus hij zegt, wees mijn navolgers. Kijk terug naar 2 Corinthië 11. Dan zegt hij in vers 2. Dat is het in feite. Wat heeft Paulus gedaan? Zij zijn zijn kinderen. Ja, hij is hun geestelijk vader. En wat heeft hij al die tijd gedaan? Ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb u lieden toebereid. Om u als een reine maagd aan één man voor te stellen. Namelijk aan Christus. Ijverig. Met een ijver Gods. Wat is ijver? In de Bijbel. Ook jaloers. God zegt, ik ben een jaloers God. Ik ben een naijverig God. Dat is wat hier bedoeld wordt. Een ijver Gods, ja. Met een ijver God. Hoezo? Ook in het verband, kijk maar, een reine maagd aan één man voor te stellen. Dat is een illustratie, ja. In verband met zijn ijver voor hun. Dus net zo vergelijkt het met zoals een man er alles aan zal doen om zijn toekomstige vrouw, de maagd, niet verleid zal worden door een ander. Ja, toch? Dat is een gezonde ijver, een gezonde jaloersheid. Als je verloofd bent, ja, en je weet je gaat met trouwen, dan wil je niet dat een ander met je vrouw ervan doorgaat. Omdat je toekomstige vrouw. Het is van mij. En wat zegt Paulus hier? Hij heeft hun toebereid om als een reine maagd aan één man voor te stellen. Nou, waar ik het vandaag over wil gaan hebben. Want wat wordt hier met deze tekst vaak geleerd over dat wij zijn de bruid van Christus. Ja? En ja, dat is niet iets wat Paulus leert, dat wij de bruid van Christus zijn. En waar komt dat vandaan, de bruid van Christus? De bruid van Christus staat sowieso niet in de Bijbel. Dat staat er niet. Als we in Openbaring 21 kijken, ga even met me mee. Want we gaan, kijk, nou kan ik natuurlijk gaan zeggen wat die leer is. Dat komt uit de katholieke kerk, die ziet zichzelf als de bruid van Christus, ja? Ja, dus dat is beperkt tot een kerk. En volgens mij zijn nonnen ook bruiden van Christus, toch? Noem zich toch zo, dacht ik, ja. Dus de katholieke kerk heeft dat zo geleerd. De protestante kerk heeft het in vele opzichten ook overgenomen. Ja, die zeggen, oké, misschien niet hun kerk dan, alhoewel, dat weet ik niet hoor. Misschien dat er ook een kerk is zegt dat zij dat alleen zijn. Maar de evangelies over het algemeen leren dat het lichaam van Christus, zij zijn de bruid van Christus. Klopt, hè? Ja. Oké, dus ik... Gewoon geen verhaaltjes op. Dan zijn we het over eens. Nou, de vraag is, oké, en hoe ze er allemaal bij komen? Dat heeft alles te maken met het niet rechtsnijden van het woord de waarheid. Want als de bruid van Christus bestaat, dan is het al ten eerste al zo, als het recht snijden, niet het lichaam van Christus. Ja, dan is dat Israël. Maar wat is nou, wat staat daar in de Bijbel? Want het komt onder andere uit Openbaring 21. En dan zien wij in vers 1 staan, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Dus wie is nou de bruid? Nou, dat zien we hier. Het nieuwe Jeruzalem. En dat is die stad die naar beneden nederdaalt vanuit de hemel. En die is voor haar man versierd. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. Dat nieuwe Jeruzalem, dat is ook de tabernakel van Gods die daar komt, naar beneden. En het is, als er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde is. Dat is nog verder, nou, verre toekomst. Misschien over 1100 jaar. Of over 1007 jaar, zeg maar, de grote verdrukking, plus 1000 jaar koninkrijk. En daarna krijgen we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan komt het nieuwe Jeruzalem naar beneden dalen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, want moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dus het nieuwe Jeruzalem komt naar beneden. Je ziet het ook in vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak tot mij zeggende, kom herwaarts. Ik zal u tonen de bruid, en dan zegt hij, de vrouw des lams. Noemt hij de vrouw van het lam. En als je dan het hele stuk leest, dan lees je over de stad die fundamenten heeft. Met de poorten, met paarlen. Straten van doorluchtig glas. Ja? En dan zie je, dat moet je dat hele stuk lezen. En in vers 14 zie je ook die stad, hè, en dan noemt hij de bruid van het lam. Die heeft een poort, zie je het? En daar staan de namen van 12 apostelen. En daar staat niet de naam van Paulus bij. Ja? Dus het heeft niets met het lichaam van Christus te maken. Die stad met 12 poorten. Met de naam van apostelen. Die staan op de fundamenten. Dus het is een muur met een stad met poorten en fundamenten. Die in de nieuwe, helemaal nieuwe aarde naar beneden komt. En daar gevest zal worden. En waar de tabernakel van God die daar woont. Ja? Nou, dat is heel duidelijk, zien wij, toekomst. Dus de bruid, die komt ooit een keer naar beneden. Nou, kijk bij mij mee in Hebreeën. Dat was ook de hoop. 11, vers 9 en 10. Het is toekomst. Ja? Dus als je kijkt in Hebreeën 11, dan zie je in vers 9 en 10, dat gaat over Abraham, door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, in het beloofde land. Nou, wat is dat land? Dat was toen Canaan. He, we weten, dat is het land Israël. Als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren, dezelfde belofte. Zie je het staan, hè? Abraham, Isaac, Jacob. De belofte gaat via die lijn. Geen Ismaël. En dan zie je Abraham, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Nou, dat hebben we net gelezen. Die stad verwachtte hij. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dan zien we ook, dan zie je dus, dan gaat het om een stad. Maar waar ligt een stad? Ligt ook in een land. Dus we spreken hier over een stad en over een land. Want waar komt het nieuwe Jeruzalem? Dat daalt beneden. Waar zal de tempel van God zijn? Ja, dat is natuurlijk wel Jeruzalem, hè? Nou, kijk ook als je in vers 16 ziet. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. Dat is de kleine kudde, straks in de grote verdrukking, ja. Die zijn begeerig naar het hemelse. Want kijk, in vers 15 spreekt hij over het vaderland. Dat gaat over het land. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Nou, kijk in hoofdstuk 12, vers 22. Spreekt hij dus tegen de Hebreeën? Maar, jullie kleine kudde, in de vervolging, in de grote verdrukking, gij zijt gekomen tot de berg Sion. De berg Sion. Wat is de berg Sion? Dat heeft ook met Israël, het land, te maken. En de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden der engelen. Je ziet hier ook weer een land en een stad. En als we kijken in 13 vers 14. Nogmaals schrijft hij het weer tegen hun. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. Ja. En de Openbaring omschrijft dat. Dat noemt hij dat de bruid van het lam. Maar ja, oké, wie woont er in dat Nieuw Jeruzalem? Dat zijn Joden. Ja, gelovige Joden. Die verlost zijn door het bloed van Christus. En de heidenen, oké, die zijn over de hele wereld, het buitenland, zo maar te zeggen. Maar de Heer Jezus zegt, in mijn plaats zijn ook vele woningen. Ja? Dus Jeruzalem daalt naar beneden. En kijk met mij mee even naar Jesaja 62. Als wij denken met Paulus, als hij spreekt over de bruid. Ja? Ten eerste spreekt hij nergens over de bruid in zijn brieven. Maar als we lezen bijvoorbeeld over dingen over hoererij, bruid, man, verlaten, dat soort dingen. Ik ben jullie man, ik ben met jullie getrouwd. Dan is dat terminologie wat vooral met Israël te maken heeft. Zoals God tegen zijn volk sprak. Dus als je kijkt in Jesaja 62, vers 4. En dan zie je ook dat hij daarom met Israël zoveel spreekt over hoererij. Namelijk geestelijke hoererij. Hij is met hun getrouwd. En als je overspel pleegt, pleeg je hoererij. Als je dus je man verlaat en je gaat naar een ander, pleeg je overspel. En dat is met Israël, als ze God verlaten en zijn wetten en ze gaan naar afgoderij toe, naar andere goden, plegen ze overspel. In die terminologie zie je constant dat de Bijbel spreekt in verband met de relatie van God met Israël. En zo spreekt Paulus niet. Net zoals dat hij ook niet spreekt over het lam. Dat is, heeft vooral met Israël te maken. Wij zingen wel, wilt gij verlost zijn, hè, door het bloed van het lam, dat liedje. Ja, maar het is niet typisch Paulus. Paulus spreekt niet één keer over het lam. Dat heeft juist, kijk, in de Hebreeënbrief lees je ook veel over de tempel en die offers en dat soort dingen. Omdat is aan Israël gegeven toen de tijd. Nou, Jesaja 62 vers 4. Wat staat daar? Tot u zal niet meer gezegd worden de verlaten. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoesten. Zie je? Tot u Israël en tot het land. Samen. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En uw land, het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Spreken we over de toekomst, ja? Het staat ook worden. Nou, Jesaja heeft dat geschreven voordat ze in ballingschap gingen. Ja? En Israël is natuurlijk ook verlaten geworden. Het land, ze zijn in gevangenschap, ze zijn weer teruggekomen. Maar dit heeft een vervulling voor in de toekomst. Ja? Want gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid. Kijk, zie de bruidegom vrolijk is over de bruid. Alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Zie je, dat hij spreekt over Israël, het volk en het land. Zij zijn de bruid. Zie je? Typisch de relatie van God met zijn volk. Dus als we over de bruid spreken, zie je dat. Ja, dat staat wel in de Bijbel. Alleen moet het woord der waarheid recht snijden. Want hier komen wij niet in voor, in het Oude Testament, ja? Kijk ook even maar mee in Maleachi. Maleachi 2 vers 14. Maleachi 2 vers 14. Nou, dat is het laatste boek voordat... daarna is het 400 jaar stil en dan komt de Heer Jezus op aarde. En in Maleachi 2 vers 14, dat gaat ook over de ontrouw van Israël en van Juda. En dan zien wij staan in vers 14 dat gij nu zegt... Waarom? Israël zegt dat, ja. En de leiders. Dat gaat over dat hij heeft geen gevallen aan hun offers. Waarom? Dat de Heer een getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd. Hè? Tussen de vrouw van uw jeugd. Met de welke gij trouweloselijk handelt. Spreekt tegen de leiders. Daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw uw verbonds is. Dus... Israël is een gezellin en is de huisvrouw van het verbond. De Heere is een getuige tussen u en de vrouw van uw jeugd. Met welke gij trouweloselijk handelt. Dus ze worden in afgoderij. De leiders van Israël die waren niet trouw bezig. Ja? Israël is in afval geraakt. En dat zie je ook ten tijde van de Heer Jezus. En dat was ook een van de redenen dat ze ook weggevoerd werden. Ja. Nou, en als je kijkt, dat verbond, God heeft, een huwelijk is een verbond, ja? En Israël heeft ooit een verbond gemaakt, of God heeft verbond met hun gemaakt, wat was dat? Dat is het oude verbond. Dat was het moment dat hij met hun trouwde. En hebben ze dat verbond gehouden? Dat is het punt juist. Nee, dat is niet zo. En daarom zijn ze ook in afval, of zijn ze ook op een gegeven moment weggevoerd geweest. Maar telkens heeft God hun weer opgeroepen om zich te bekeren, ja? Ze waren ontrouw. Kijk, als je in vers 10 kijkt. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloselijk de een tegen de ander? Ontheiligende het verbond onze vader. Juda handelt trouweloselijk, zie je? Je bent getrouwd, maar trouweloos. En er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren, welke hij lief heeft. Hij heeft Israël lief. Ja, als je met iemand getrouwd bent, heb je haar lief, ja? Want hij heeft de dochter eens vreemde gods getrouwd. Zie je, Israël is in overspel. En dan zie je wat er gebeurt. Hij zal het uitroeien. Kijk met mij mee naar Jeremia 31. Het gaat echt over dit punt vandaag alleen. Jeremia 31 vers. En dan zie je ook, er komt er een nieuw verbond. Want Israël moet zich bekeren. Ja. Jeremia 31 vers 32. In vers 31 zie je staan dat hij gaat met het huis van Juda en het huis van Israël een nieuw verbond gaat hij maken. En de Heer Jezus zegt ook, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Hè? Als hij met de beker bij de discipelen zit. En hij gaat een nieuw verbond maken. En dan staat er in vers 32, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Dus hij heeft een verbond met de vader gemaakt. Dat is het Oude Testament. Met de wet. Dat is het contract. En het huwelijk is een verbond. Dat hebben we net gelezen in Maleachi. Dus God heeft ook met Israël een verbond. Een contract. Een huwelijk. Ja? En dan zie je, oké, ik ga een nieuw verbond maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb. Kijk, en zie je ook wanneer dat was? Ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland te voeren. En dan weten we, want toen hebben ze de wet gekregen. Welk mijn bond, verbond, zij vernietigd hebben. En wat staat er dan? Hoewel ik hen getrouwd had. Zie je het? De relatie van God met het volk Israël. Hij is met hun getrouwd. Je ziet ook soms staan dat hij hun man is. Ze hebben een huwelijksrelatie met de vader. En dat verbond, dat was de wet. En nu komt er een nieuw verbond. En ze moeten zich bekeren. Want God, hij houdt van hun. Dus hij roept hen op. Keer terug tot mij. Ja? Naar je ware man. En ga weg met wie je overspel pleegt met die afgoderijen. Kijk maar met mij mee in Jeremia 3. Jeremia 3. Jeremia 3. Dan zie je in vers 1 staan. Zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Zie je dat het land ontheiligd wordt? Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd. Keert nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Zie je het? Ze mag terugkomen. Dat is wat de situatie is met Israël. En kijk in vers 6. En voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Dan zie je wat dat boeleren, dat hoereren is. Zij ging heen op alle hoge berg. En tot alle, onder alle groene boom. En hoereerde daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had. Dat heeft te maken met andere goden te dienen. Want ze zijn met God getrouwd. Hij is hun God. Hun man. En naar andere goden te gaan, plegen ze overspel. En dat noemt hij overstel bedreven had, haar verlaat had en haar een scheidbrief gegeven had. Dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar de hoererij, dat zij, kijk, het land ontheiligd. Daar moesten ze ook het land uit. En hebben ze 70 jaar in Babylon gezeten. Want zij bedreef overspel met, nou, dat is duidelijk, steen en hout. Dat zijn die afgoden. Kijk maar naar die heinen, die hebben allemaal steen en hout wat ze aanbidden. En Israël is weggegaan van de God van de waarheid. Hun man is ze naar die afgoderij gegaan. Net zoals bij Biliam toen de tijd. Hij zei, wil je de toorn van God over je heen krijgen? Oké, nou dat lukt zo niet. Maar weet je wat? Ga een feest eten. Je gaat eten en dan zie je het van hoereres. En zo is Salomo ook ten onder gegaan. Door al die vreemde vrouwen. Die namen allemaal vreemde goden mee. En die zei uiteindelijk ook gaan dienen. Dat deed hij geestelijk overspel. Even kijken, ik wil nog even naar Ezechiël 16. Ik zie dat ik een beetje met de tijd moet opletten. Dus Ezechiël 16, we gaan er gauw even door. Ja. In vers Kijk, vers 8. Als ik nu bij u voorbij ging, Ezekiel 16 vers 8, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breid ik mijn vleugel over u uit en dekt uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij bent mijne. Zie je het? Zij kwam met hun in een verbond. En als jij, want dat is een relatie, een huwelijkrelatie. Als je een verbond hebt, huwelijk is een verbond, ben je getrouwd. En dan zie je, dan is die persoon is van jou. En wat zien we nou tegenwoordig met huwelijk? Daar moet je met huwelijk nu ook al opletten. Want het is niet meer een huwelijk wat wij, zoals wij eigenlijk een huwelijk verstaan. Want als je nu kijkt naar huwelijk, zie je, hebben ze bijna allemaal een positiehuwelijk aan. Want dat zal in verwachting zijn. Ja? En daarvoor heet het, wij zijn mijn vriend. Of wij wonen samen. En ik las pas nog een stukje in de krant. Dat de vrouw voelde zich juist veel minder zeker met samenwonen als dat ze getrouwd zijn. Ja, waarom? Omdat je spreekt niet voor niks over je vriend. Dat heeft altijd in je achterhoofd. Je kan nog van elkaar weg. Maar als je met getrouwd bent, weet je, dan spreek je niet meer over je vriend. Of over je vriendin, maar over je man. Of over je vrouw. Dat betekent, zij is van mij en ik ben van haar. Dat staat hier. En zo beschouwt God. Dat is het ware huwelijk. Zo beschouwt God dat ook met zijn volk. Jullie zijn van mij. Dus ik heb een jaloersheid. Ik ben jaloers God. Dat jij niet naar anderen gaat. Overspel gaat plegen. Want je bent mij. Mijn vrouw. En dat zien we hier staan. Dus kijk. In vers 9. Ezekiel 16 vers. Even kijken. Nou, dat gaan we niet allemaal lezen. Vers 9. Dat moet je thuis eigenlijk lezen. Daar zie je hele mooie dingen staan. Wat hij met zijn vrouw doet. Ja, ik was u met water. Ik spoelde uw bloed af van uzelf. Zalde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk. Ik schoeide en ik versierde u met sieraad. Vers 11, ja. En vers 12, vers 13. Ziet u hoe hij met zijn volk omgaat. Hij geeft hun de wet. Hij geeft hun alleen maar het goede. Ja. Hij verzorgt ze toch. En dan zie je in vers 15, maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid. Wat deed Israël? Wij zijn het volk van God. Wij hebben de wet. Ja? Wij zijn meer dan de rest. En ze zijn afgeweken. Gij hebt vertrouwd op uw schoonheid. Gij hebt gehoereerd vanwege uw naam. Jij hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij. Nou ja, enzovoort. Je moet dat hele stuk maar lezen. Dat ga ik nou niet doen. En dan zie je uiteindelijk, even kijken, als je helemaal doorleest, het hele als je dat hele stuk doorleest, dus doe dat, maar dan zie je in vers 35 wat hij tegen het volk Israël zegt. Daarom, o hoer, ja, niet niks, ja, dus de ernstige zaak. En toch blijft hij hun oproepen tot bekering. Als je ook in Spreuken leest, lees je ook over de hoer. Over de vreemde vrouw die vrijt. En het is niet zo dat al die vrouwen foute boel zijn. Kijk, men kan het lezen. Ja, je moet niet naar de hoeren gaan. Spreuken staat er. En er staat heel, in Spreuken 6 staat dat. En in Spreuken 7. Moet je maar eens lezen. En je ziel gaat naar de hel. Als je naar die hoeren gaat. Als je nu naar de hoeren gaat, ga je ziel niet naar de hel. Als je gered bent, ben je gered. Maar dan spreekt hij, denk aan Openbaring 17, over de hoer die op de wateren zit. Het religieuze systeem. Ja? Daar spreekt hij over in Spreuken. Spreuken is voor Israël, voor ook straks in de toekomst, als ze wijsheid hebben ze nodig. Welke wijsheid? Dan gaan ze naar Spreuken toe. En dan waarschuwt hij hun voor die vrouw, voor het religieuze systeem. Die offers daar in Israël, met de antichrist blijft er van af, want je pleegt overspel. Ja? Jullie zijn van mij. Nou. En dan zie je, ik wil nog even kijken, dat is het eigenlijk. En als we nu kijken naar 2 Korinthe 7, als Paulus zegt, ik heb u als een reine maagd, dan gaan we mee naar Romeinen 7, vers 4. Toebereid. Is dat die bruid van Christus? We weten, het is toekomst, Israël, die moet zich bekeren, ze moet zich bekeren van de afgoderij. En wat gebeurt er in de grote verdrukking? Is er afgoderij? Wie zit daar in de tempel? Ja? Dat is afgoderij hoor, wat er dan gebeurt. En ze zullen zich de keuze voor de Heer Jezus Christus moeten maken. En die zal hun in het koninkrijk leiden. Ja? En dan zullen zij, het nieuwe Jeruzalem zal naar beneden dalen. En dan zullen zij veilig wonen. Ja? En het Nieuwe Jeruzalem en het land, dat is het bruid van Christus. En dat is toekomst. Wanneer is Israël getrouwd met de Heer? Nee. In principe waren ze het. Maar het is door het nieuwe verbond, ja. Zullen ze eenmaal in het koninkrijk zijn en dan zullen ze bij hem wonen. Als je getrouwd bent, dan woon je toch samen in hetzelfde huis? En heb je toch een relatie? Die is nu niet, want de bedenking der genade is ertussen gekomen. Maar we weten uit de openbaring, die tijd die komt. En ze verwachten die stad die fundament heeft. En Abraham zal er ook heen gaan. En wij, hoe zit het dan met ons? Kijk, Romeinen 7, vers 4. Daar staat. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. In het Engels staat opdat gij getrouwd wordt met een ander. Dat is hetzelfde. Ik zeg niet dat de staatsdaging niet klopt. De woorden hoeven niet altijd hetzelfde te zijn, hoor. En dan zie je, wij zijn van een ander. Worden wij het? Of zijn wij het? Wij zijn het. Ja? Voor Israël is het toekomst. Maar wij zijn nu reeds van Christus. Als Paulus spreekt over die reine maagd, ja. Dan spreken wij, als we terug aan 2 Korinthe 10 gaan afsluiten. 2 Korinthe 11, sorry. Dat hij ons, en de volgende keer ga ik die tekst verder uitleggen, ook in, samen met vers 3. Hebben wij als lichaam van Christus ook te maken met afgoderij? Ik dacht het wel. Alles wat afwijkt van de waarheid, alles wat afwijkt van Gods woord, alles wat afwijkt van het rechtgesneden woord, is afgoderij. Maar hij zegt tegen de gelaten, die zij vervloekt. Een vervloekte, een gelovige die vervloekt is. Terwijl wij zijn toch verlost van de vloek. En toch als je afwijkt, ben je vervloekt, niet qua behoudenis. Ja? Heb je geen gemeenschap? Ik bedoel, ik ben al in die gemeenschap. Maar de geest, die houdt mij gered, maar dat is het ook. Dus 2 Korinthe 11, als hij zegt, ik ben ijverig over u met een ijver Gods, ja. Ik heb u toebereid om u als een reine macht aan één man voor te stellen, dat is Christus. Wat is mijn relatie? Ik ben lid van zijn lichaam. En ik ben reeds van hem. Bij ons spreken we over Romeinen 6. Ik ben één plant geworden met hem. Ik ben een nieuw schepsel. Ik ben één met hem. Dat is mijn relatie. Zijn identiteit is de mijne. Zo is mijn relatie nu. En ik ben van hem. Ik ben door zijn geest in het lichaam gedoopt. Dus als het huwelijk, ja, dat als je daarover spreekt, om een reine maagd. Paulus spreekt hierover. Reine maagd. Dus dat we blijven niet afwijken van het evangelie wat de Heer Jezus en Paulus heeft over. Want dat zie je de hele context, daar gaan we de volgende keer nog over hebben. Want er is één doel. Satan probeert ons allemaal van die eenvoudigheid van Christus af te brengen. En een maagd, die heeft geen gemeenschap met een man. Hè? Maria bekende Jozef niet. Ze was een maagd. Maar goed, een maagd kan ook buiten dat ook een onrein leven leiden, hoor. Het heeft niet altijd alleen met seksuele gemeenschap te maken. In zondeleven is meer als alleen bijvoorbeeld met seks bezig zijn. Dus een maagd kan ook, er zijn genoeg, als je nu om de wereld heen kijkt, niet alle meisjes hebben misschien, of een maagd kan ook een man trouwens zijn. Hè? We denken altijd aan vrouwen, maar een man die ook geen gemeenschap heeft gehad, is ook een maagd. Ja? Maar die kan van alles nog in de zondige wereld doen, is niet rein. En wij, exact hetzelfde. Hij zegt, een reine maagd. En ik ga er volgende keer meer over zeggen. Maar dat wij niet afwijken van de waarheid die voor ons is voor ons vandaag, die aan Paulus is openbaard. En die leraren die daar kwamen, wilden hun afbrengen van die eenvoudigheid van Christus. En dat is in feite, dan ben je niet rein meer. Hij zegt ook tegen Timotheus, werk samen met degene die de Heeren aanroepen, uit wat? Uit een rein hart. En dat heeft te maken met mensen die blijven met deze boodschap. Goed, de volgende keer gaan we er meer over zien. Maar dat is wat Paulus doet. Hij is ijverig om over u met een ijver Gods. Want ik heb uw lieden toebereid. Het is door zijn bediening, door het evangelie wat hij verkondigt, door het bezoek aan hun en de brieven die wij nu hebben, om ons als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. En daar zijn we nu mee bezig. Want let op, straks, hè, als de Heer ons komt halen, en of je nou al in het graf ligt of niet, maar je zal met de opname meegaan, zullen we eenmaal, nadat we de rechtstoel van Christus zijn gepasseerd, zullen aan wie voorgesteld worden? Aan de Vader. En de andere tekst laat ook zien aan Christus. Dat is bijzonder. Om heilig en onberispelijk en onbesmet voorgesteld te worden. En dat is het evangelie van Gods genade die dat kan doen. Vader, we willen u danken voor deze heerlijke boodschap. Ik bid ook, Vader, dat we deze woorden zullen overdenken. En dat we het ook nog eens zullen overlezen. En dat we... Dat uw woord ons weer daar zoveel duidelijkheid in geeft, maar ook zo blij kan maken, Vader. Want het is een bijzondere boodschap. En dat we ook alles in de Bijbel laten staan waar het ook staat en voor wie het ook is bestemd. En dan zal het ook ons de ware vreugde geven, Vader. De geest zal ons doen opspringen van vreugde en kracht geven en blijdschap. Als we ook gaan waarderen wat u voor Israël heeft opgeschreven. En dat we ook de brief van Paulus, Vader, zullen lezen als zijnde voor ons. Die zijn voor ons. En dan zal u ook de vrede en de kracht geven in ons hart. Vader, bedankt voor je woord. In Christus' naam. Amen.